ik zou zeggen, ja, we gaan beginnen. Het is een woensdagavond. Vorige week heb ik een keertje open moeten slaan vanwege mijn werk. Ik zit op een project. Dat moet dan elke keer precies om een bepaalde tijd dan weer af. Waardoor het dan voor mij een beetje uitloopt. En dan helaas moet ik het dan afzeggen. Maar gelukkig vanavond zijn we er weer gewoon. En we gaan weer verder met Handelingen. Dus in Handelingen 21. En voordat we beginnen, Maarten, wil jij voor ons beginnen met gebed?
Vader in de hemel, ik wil u danken, voor deze dag van genade. Dank u wel dat we de gelegenheid hebben om hier bij elkaar te komen, vader. Om geleerd te worden, vader. Het rechtgesneden woord, vader, dat ons geleerd wordt. Helder, duidelijk, vader. Geen verwarring, vader. En ja, vader, dan roepen we ook helemaal niks over geestelijke nood, vader. En als je hoort, je haalt ook echt helder en duidelijk, vader. En dan gaan we heel veel dingen begrijpen. En ik dank u ervoor, vader. Ja, dank u voor alle zegeningen, vader, die we ontvangen hebben, vader. En dat de Heer Jezus alles voor ons gedaan heeft, vader. En dat we niks aan kunnen doen. Ja, vader. Dank u voor... ik dank u, vader, dat we kinderen van u mogen zijn, vader. En dat we hebben de verlossing, vader. We zijn die we hebben. En... ik weet ook, vader, dat we alleen krijgen op uw mooie vader. Uw heilige geest ons helpt, vader. Met hem. Zodat we gaan verstaan en begrijpen wat u tegen ons zegt, vader. En dat we daardoor opgebouwd, versterkt en bemoedigd worden in de inwendige van ons, vader. Ik dank en bid u daarvoor in Jezus' naam. Onze Heer en Heer. Amen.
Amen. En kijk, ik zie dat ik even kijken. Geen beeld, nee. Nee. Ja, volgens mij heb ik geen beeld. Waar het ook kan, weet ik niet, maar... Nou, hij staat niet aan. Nee. Ja. Wel beeld? Oh, nou, dan ligt het gewoon bij mij. Dus dan... nou, ik hoef mezelf ook niet te zien, maar in ieder geval... Dan weet ik dat we in ieder geval wel online zijn. Oké, nou, dan gaan we gewoon verder. Niks aan de hand. Ik zie helemaal niks hier ook. Goed, nou ja, we zijn in Handelingen 21 en ik ga het even lezen. Vers 19. Paulus die dus in Jeruzalem komt. Waarna dat hij vele keren gewaarschuwd is. Dan komt hij daar toch aan en de volgende dag, in vers 18, ging Paulus met ons in tot Jacobus en al de ouderlingen waren daar gekomen. En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. En zij dat gehoord hebbende, loofden zij de Heere. En zeiden tot hem, gij ziet broeder, hoeveel duizenden van de Joden er zijn die geloven en zij zijn alle ijveraars van de wet. En ze zijn aangaande u bericht dat gij al de Joden die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende dat zij de kinderen niet zouden besnijden, nog naar de wijze der wet wandelen. Wat is er dan te doen? Het is gans nodig dat de menigte samenkomt, want ze zullen horen dat gij gekomen zijt. Doe dan hetgeen wij u zeggen, wij hebben hier vier mannen die gelofte gedaan hebben. Neem dan deze tot u en heilig u met hen en doe de onkosten neefs hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen. En alle mogen weten dat er niets aan hetgeen is, aan hetgeen waarvan zij aangaande u bericht zijn, maar dat gij al zo wandelt dat gij ook zelf de wet onderhoudt. Doch van de heidenen die geloven hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is en van het bloed en van het verstikt en van de hoerderij. Nou, vorige keer hebben we daar een en ander over gezien. Het is belangrijk om te gaan zien dat er zijn hier twee dingen aan de hand. En het is vaak moeilijk, zeker voor het lichaam van Christus, om dat onderscheid te maken dat het lichaam van Christus, waarvan wij natuurlijk weten dat het bij Handelingen 9 pas begonnen is. Maar als je denkt dat de kerk ook in Handelingen 2 begonnen is, dan begint het probleem al. Ja, wij weten, nee, je hebt het lichaam van Christus en je hebt de kleine kudde. Het lichaam van Christus is pas bij Handelingen 9 gekomen, hè, bij apostel Paulus, was de eerste. Dus ja, nou zie je dat hier Paulus komt, nou, en die groet hun en dan vertelt hij wat hij gedaan heeft, hè, wat onder zijn dienst. En dan zegt Jacobus als reactie erop, nou ja, geweldig, hè, en dan loopt dus ook de Heer, dus ze zijn heel blij. En dan... Dan ziet hij ook, kijk eens hoeveel duizenden er zijn die de wet onderhouden. Dat is een overblijfsel van wat met Pinkster allemaal gelovig geworden is. En dat waren duizenden, die zie je nog zitten. En dan zie je dat ze bericht zijn over Paulus, dat hij al de Joden die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggen dat zij de kinderen niet zouden besnijden, nog naar de reizende wet wandelen. Ja, dat is wat er over hem gezegd werd. En daar wil Jacobus wil duidelijkheid scheppen. Ja, die wil zorgen dat het gescheiden blijft. En dus ja, het heeft naast elkaar bestaan. En ik wil eventjes, ik heb expres even andersom gezien. Maar ik heb het even thuis al opgeschreven. Nog eventjes, het zijn twee dingen hier hoor. Dan kom ik zo, kan je het zo zien, Marie?
Ja. Okay.
Nou ja, de kleine kudde. Wat is nou de kleine kudde? Nou, en het koninkrijk, weet je. Nou, hier zie je, als wij weg zijn, dan krijg je de grote verdrukking en de antichrist. 7 jaar. Dan krijg je 1000 jaar het koninkrijk. We hebben het altijd over 1000 jaar, maar het zijn de eerste 1000 jaar van een eeuwig koninkrijk. Hoe komt dat? Hier zie je Christus, hier regeert, koning, je hebt de tempel. Er zijn ook offers dan. En dan krijg je, na die 1000 jaar, en dat is de reden dat we over 1000 jaar spreken. Na die 1000 jaar krijg je dat Satan vernietigd wordt en de grote witte troon. Nou, als dat, de grote witte troon, worden alle ongelovigen geoordeeld. En dat is die onderbreking. En dan krijg je de nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem. Dus dan gaan die 1000 jaar, nou ja, dat is dan de eeuwigheid. Dus die 1000 jaar is het eerste 1000 jaar van een eeuwig koninkrijk. Zoals de grote verdrukking een zuivering is van het volk Israël. Zo is het 1000 jaar dat Israël zijn taak kan uitoefenen om het heil naar de wereld te brengen. In feite ook een zuivering van de heidenvolken. Want aan het eind wordt Satan losgelaten en dan verleid je nog degene die Christus niet hebben aangenomen. En die neemt hij zijn val mee. Maar die wordt dan wel vernietigd in de rood witte troon. Nou, dat is dus wat er gebeurt. Nou, wij zijn het lichaam van Christus. Dat is allemaal niet voor ons. Dat gebeurt allemaal nadat wij opgenomen zijn bij de Heer. Nou, dus het koninkrijk, ik heb het al eens eerder over gehad. Er gebeuren een aantal dingen. En we weten de wet. Hoe lang is die? Tot de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, zegt hij. We hebben de Sabbat. Dat is een eeuwverbond. De besnijding is een eeuwverbond. Hij heeft vorige keer op het tekeningetje laten zien. Dat is nu onderbroken. Maar hier, vanaf de grote druk, als wij weg zijn, gaat dat allemaal weer spelen. Dus Jacobus, ja, dat is ook een vertegenwoordiger van iemand die de wet natuurlijk niet zegt. Jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus het zijn twee verschillende dingen. Je had eigenlijk altijd Petrus en Paulus. Maar je ziet al de val van Israël. Petrus, na Handelingen 15, daar hoor je eigenlijk niks meer van hem. Is het Jacobus? Jacobus is het hoofd van de gemeente in Jeruzalem. En die spreekt nu met Paulus. En die komt op voor zijn zaak. Ja? Dus die wil dat gescheiden houden. Nou, voordat we verder gaan, wil ik even een paar dingen met jullie zien. In Ezekiel 43, vers 1. Dus, kijk, Jacobus weet van Paulus. Hè? Hij weet dat Israël gevallen is. Hoe weten we dat? Omdat we zitten nu in Handelingen 21. Maar Paulus heeft Jacobus gesproken in Handelingen 15. En daar hebben ze duidelijk hem de hand gegeven, rechterhand de gemeenschap. Ja? Dus dat is duidelijk. Paulus weet, Jacobus weet van Paulus wat hij verkondigt. Ja? Dus, en dan weet je ook dus dat het niet waar is wat ze over Paulus zeggen. Dat weet hij. Nou, in Ezekiel 40, wat zei ik? Ezekiel, ja, 43 vers 1. En dat heb ik dus een beetje op dat tekeningetje even gezet. En Ezekiel vanaf hoofdstuk 40 gaat over de tempel en het koninkrijk. Hè? De nieuwe tempel begint hoofdstuk 40 heen. In. Nou, dan gaan we naar 43. En dan zien wij in vers 1. Oh, 43 vers 1. Dan zie je, dat is wat Ezekiel in de visioen ziet. In het begin van Ezekiel, dan zie je dat hij visioen heeft dat de heerlijkheid van God, wat gebeurt er dan? De tempel verlaat, ja, in Jeruzalem. Dat is als ze naar Babel worden afgevoerd. Zie je dat die raderen en zo, de heerlijkheid des Heren, die verdwijnt, gaat Jeruzalem uit en die gaat zo Israël verlaten. Hier zit in de visioen dat de heerlijkheid weer terugkomt. En dat is dus in het koninkrijk, als hij hier in de tempel gaat regeren. Nou kijk, toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. En zie de heerlijkheid van de God Israëls, daar heb je het, kwam van de weg naar het oosten. Daar is hij namelijk ook weggegaan. Als je Ezekiel 1 leest, dan kan je het lezen. En zijn stem was als het geruis van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. Zie je, dus zijn heerlijkheid komt weer terug op aarde in het koninkrijk. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. En het waren gezichten als het gezicht die ik gezien had aan de rivier Gebar. En ik viel op mijn aangezicht. Hij refereert ook naar hoofdstuk 1, daar ik dat ook gezien heb. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis door de weg der poort die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. Zie, daar heb je een voorhof, dat is de tempel. En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. En ik hoorde een die met mij sprak uit het huis. En de man was bij mij staande. En hij zeide tot mij: Mensenkind, dat is Ezekiel. Dit is de plaats mijn troons en de plaats der zolen mijn voeten. Al waar ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis Israëls zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Dat hebben ze in het verleden natuurlijk wel gedaan. Lees maar in het Oude Testament, staat er vol mee. Zij nog in koningen met hun hoererij en met dat dode lichaam in hun koning en hun hoogte. Nou, wat je in vers 7 ziet staan, dat is belangrijk. Dat, even kijken. In vers 9 zal ik het ook even lezen. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichaam en hun koningen verder van mij weg doen. En ik zal in het midden van hen wonen in eeuwigheid. Dus wat staat daar? In eeuwigheid gaat hij in Israël daar wonen. Ja, wat is eeuwigheid? Is geen einde. Dus dat betekent, hier heb je de onderbreking. En dan loopt het dus ook daar, in eeuwigheid. Dus op aarde zal hij altijd blijven wonen. Dat is zijn woonplaats. Dus als we nou de kaart hadden op zondag, dan zou ik zo in Jeruzalem kunnen aanwijzen. En daar gaat hij voor eeuwig wonen. Niet voor niks, die strijd daar, hè, nog steeds. Het draait allemaal om Jeruzalem. Ja? Omdat dat wordt de woonplaats van God. En dat is ook het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem is nou boven. En dat komt naar beneden. En dat zie je dus in het koninkrijk, dat hij daar op aarde gaat wonen voor eeuwig. Nou, dat is dus die 1000 jaar. En dan dit even tussen onderbreking. En dan gaat het door. Nou, en zoals het voor ons ook duidelijk is, dat wij voor eeuwig zijn in de hemelen. Dus dat verschil, hemel en aarde, Jood en heiden in één lichaam, of Jood en de heiden apart op aarde, is er dus voor altijd. En als je als heide daar moeite mee hebt, is dat jammer, maar het is gewoon zo. Het zal sowieso een geweldige tijd zijn natuurlijk. Nou, kijk, gaat er mee naar 44 vers 11. Dus dan woont hij daar, er is daar de tempel. En nogmaals, we hebben het al een keer daarover gehad, maar ik haal ze even snel aan, ik kan ook niet te lang blijven stilstaan. Maar dan zie je dus ook, ik heb het hier ook getekend, dat altaar en offeren. Er zal ook weer geofferd worden. 44 vers 11. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn in de ambten aan de poorten van het huis. En ze zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. En zullen voor hun aanzet staan om hen te dienen. Zie je, er worden offers gedaan. En waarom? Nou, dat is natuurlijk, zij hoeven, door de dierenoffers, is niet meer zoals in het Oude Testament. Want er is een volk dat is verlost van hun zonden. En als je geen zondige natuur meer hebt, dan zondig je ook niet meer. Kijk, in het handelingen kregen zij een bovennatuurlijke bekrachtiging om de wet te doen. Alleen bij Jacobus in handeling 21 is het al om het uitsterven natuurlijk. Ze gaan dood. Ze gaan allemaal dood. Dat betekent dat je nog niet een zondige, dat je die zondige natuur nog niet kwijt bent. Maar in het koninkrijk, dan doen ze de wet gewoon. Kijk, toen werd de wet in hun hart geschreven, in handelingen ook. En in het koninkrijk ook zeker. En dan heb je geen oude natuur meer. En dan doe jij die wet. En dan kan je ook de heidenen dus leren. En die kunnen nog doodgaan. Ja, dat weten we. Dat kan nog. Nou, en dan gaan ze dus door het middel van die offers, gaan ze ook de heidenen leren wat Christus gedaan heeft. En dan kan je zien, ja, dat zijn de offers en daar zit het lam. Ja, net zoals wij ook kunnen leren van de offers met Pascha en al die offers uit Leviticus hebben allemaal een boodschap. Daar kunnen we inderdaad heel veel van leren. Toch is het vooral voor Israël wat ze dan in het koninkrijk zullen doen om de heidenen te leren met de wet, onder andere dat ze zondig zijn, ja, en dat het lam dat heeft gedragen en dat ze daardoor verlost kunnen worden. En het wordt dus in beeld gebracht door die offers onder andere. Als ze daarna gaan reizen kunnen ze dat zien. Nou, in 45 vers 21... Dan zie je ook, er zal ook Pascha gevierd worden. Het staat heel veel staat erover in hoor. Maar in de eerste maand, op de 14e dag der maand, zal uw lieden het Pascha zijn. Een feest van 7 dagen. Ongezuurde broden zal men eten. Dus Israël zal dus ook elk jaar nog een Pascha vieren hier in dat koninkrijk. En dan weten we ook, in het nieuwe hemel, nieuwe aarde is geen tempel meer. Ze hebben ook geen altaar meer. Dat is dan allemaal. Dat heeft ook allemaal te maken, dus in verband met de taak van Israël naar de heidenen toe. Zelf hebben ze die les ook al die eeuwen geleerd met die offers, ja, hoe dat ging. En nu door Gods geest weten zij natuurlijk wat het allemaal betekent. Ja? Ze hoeven wat dat betreft niet meer geleerd te worden, want zij gaan het aan de heidenen leren. Maar ze hebben zelf ook altijd gezien hoe de priesterdienst en alles in elkaar zat in hun eigen volk. En nu gaan ze het zelf naar de heidenen leren. En kijk met me in Zacharia 8. De bekende tekst. Vers 22. En dan zie je dat het dus ook alles met de heidenen te maken heeft. Wij hebben het wel veel over Israël natuurlijk. Hij is voor Israël gekomen. Maar ja, eerst Israël. Maar Israël heeft de bestemming, is uitverkoren. Hè, we hebben het in Romeinen 9 erover. Om een instrument te zijn om de heidenen de redding te brengen. Nu zijn wij dat. Ook weer naar een andere bestemming. Maar het is wel redding brengen naar de wereld toe. En daar is Israël voor uitgekozen. Nou, en dan zie je in Zacharia 8, vers 22, alzo. Nou, ik lees 21. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: laat ons vlijtig, hè, of snel heen gaan om te smeken het aanzicht des Heren en om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Zie je, we gaan hem zoeken. Ook alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en het aanzicht des Heren te smeken. Nou, dat is dus daar, in Jeruzalem, de tempel. Daar zit hij. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, dus uit allerlei talen. Ja, de slipgrijpen zullen van 1 Joodse man zeggen: wij zullen met uw lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met uw lieden is. En nou, dat is, God is met uw lieden. En Christus werd ook genoemd Immanuel. En wat betekent dat? God met ons. Ja, precies. En dan zie je dus, dan zie je dat heel duidelijk ook in werking. Malachi 1 zelf. Dus dat is duidelijk dat je ziet waar het om gaat. Israël 1 en zij gaan de Joden leren, of de heidenen leren en de redding brengen. En men kan dan ook jaloers worden op dat volk, want dan zien ze: hey, de Heer is met dat volk. En toch zei hij van te kijken dat er zoveel mensen dan toch nog verborgen dus Christus hebben gevolgd, gehoorzaamd. Want als je dat niet doet, dan weet je het, hè, dan word je geoordeeld en dan ga je ook in die hel daar, hoor, in die plek die ik zondag onder de dode zee heb aangewezen. En dat hij dan toch nog hier aan het eind van 1000 jaar toch een volk, zoveel heidenen verzamelt als het zand der zee, die vijanden van Christus zijn. En denk ik, hey, zijn ze dat dan vergeten, wat 1000 jaar daarvoor gebeurt in de grote verdrukking? Er zijn mensen die willen gewoon niet. Die blijven gewoon in rebellie met de God, de schepper van hemel en aarde. De trots. Nou, kijk, in Malachi 1, vers 11. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn, kijk, onder de heidenen. Dus de wereld zal op een gegeven moment vol zijn van de kennis des Heren. Dat is geprofeteerd. Dat is nu niet zo, maar dat is dan wel zo. En onder de heidenen groot. En aan alle plaatsen zal mijn naam reukwerk toegebracht worden. Kijk, en een rein spijsoffer, want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Zie je, daar wordt dus ook weer, zie je ook weer, een spijsoffer, een rein spijsoffer gebracht worden. En de naam van God zal onder de heidenen heel groot zijn. Dus het zal een geweldige tijd zijn, dat koninkrijk eenmaal. En als je kijkt in Malachi 3, en dan zie je ook het verschil ten tijde van het Oude Testament, waarin wij nu lezen. Dit zijn natuurlijk profetieën over de toekomst, en hier ook over Israël. En vers 1, hoofdstuk 3, vers 1, sorry, hoofdstuk 3, vers 1 gaat over Johannes de Doper. En vers 2 gaat over de toekomst van Christus, als hij komt. Dan spreekt dus hier over de grote verdrukking. En als hij komt om te oordelen, wie zal het verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zee des vollers. En hij zal zitten, Christus, louteren en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. Dat zijn degenen die de dienst in de tempel hebben. En hij zal hen door louter als goud en als zilver. Waarom? Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen. Wat staat daar? In gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige dagen. Nou, dan zie je dus dat hij zegt in het koninkrijk. Kijk, in het Oude Testament hebben ze het heel vaak natuurlijk niet gedaan. Dan zegt de Heer ook van, ik haat die offers van jullie. Nee, hoe kan dat nou? Hij heeft ze zelf ingesteld. Ja, omdat ze als religie werden gebracht in ongeloof en niet met een gebroken hart. Dus dan zegt hij, ik haat die offers. Ik kan ze niet rieken, weet je wel. En hier zie je, het zal zoet zijn. Waarom? Omdat hier zie je in vers 3 aan het eind, dat ze zullen gebracht worden, de Heere, in gerechtigheid. Nou, dat is het verschil. In het Oude Testament is het heel vaak niet in gerechtigheid gebeurd. In ongerechtigheid. Maar in het koninkrijk kan dat niet. Israël is een gered geslacht. En de priestdienst, alles zal allemaal gebeuren. Het zal nu echt in 100% gerechtigheid zijn. Dus de wet zal uit Sion gaan. En ze zullen ook niet zondigen. Ja, dat is wat. Als je naar een volk ziet wat gewoon die gerechtigheid is. Met gerechtigheid op de troon. En de wet verkondigt, het ook doet en niet zondigt. Het is allemaal gerechtigheid. Nou, dat is iets fenomenaals wat er dan staat te gebeuren. Dus ja, in tegenstelling in het Oude Testament, maar ook in de grote verdrukking, dan krijg je natuurlijk die antichrist, die gaat ook een tempel en dan offers doen. Maar die zijn natuurlijk niet in gerechtigheid. Dat is in afvalligheid. Dat is juist om de mensen, de Joden, te verleiden om voor de afval te kiezen. En dat ze dan natuurlijk verloren gaan. Nou, oké, okay, dus we gaan nu weer terug naar Handelingen 21. En oké, okay, waarom vertel ik het allemaal? Nou ja, dat is het perspectief dus van de kleine kudde. Dat, wij moeten hier niet het lichaam van Christus in gaan lezen, met Jacobus en alles. Dan kom je gewoon helemaal in conflict. En als je kijkt, het onderscheid tussen de kleine kudde die hier nog bestaat en het lichaam van Christus, dat moet bewaard blijven. Dat is wat Jacobus doet. Dat is eigenlijk wat Jacobus doet. Dus als je kijkt in Handelingen 21 vers 20. Dan zegt hij dat. En dan, we hebben net ook al gelezen. En in 21 dat ze dus over Paulus zeggen dat hij de Joden die onder heinen zijn van Mozes leert afvallen. Als ze een kind niet zouden besnijden. Nog naar de wijze der wet wandelen. Nou, dat moet je natuurlijk niet tegen Jacobus zeggen. Of tegen een Jood van een kleine kudde. Want daar is die wet. Ja, die is nog steeds in werking. Dus, en dan krijg je dus een probleem. En dus in vers, als we kijken die 20 met 24, dat hij ook vraagt aan Paulus, wat is er dan te doen? Nou, het is nodig dat de gemeente samenkomt, zij zullen horen dat ze gekomen zijn. We moeten iets doen. Want ze zijn in verwarring en ze horen dingen over jou. Ik weet dat het niet klopt. Maar, nou moet jij ook laten zien aan hun dat het niet klopt. En dan vraagt hij dus wat hij moet doen. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar als je kijkt in vers 25. Nou, als je kijkt 24. Dan zegt hij dus wat hij moet doen. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Het hoofd verscheren en anders voor dingen. Maar dan staat er. En alle mogen weten. Kijk. Daar zie je dat Jacobus het weet. Dat er niets is aan hetgeen waarvan zij aangaande überig zijn. Zie je het? Dus Jacobus weet dat het niet klopt. En Jacobus wil. In vers 25. Toch van de heidenen die geloven hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niet dergelijks zouden onderhouden dan dat zij zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed en van het stikte en een hoederij. Dus Jacobus heeft dat in Handelingen 15 hier toen de tijd, heeft hij dat ook verteld. Nou, dus daar zie je dus die twee dingen naast elkaar staan. En zolang de kleine kudde nog bestaat, ook hier in die tijd, moet dat ook gescheiden blijven. En Jacobus, die wil eigenlijk gewoon het woord der waarheid, dat het recht gesneden wordt. Ja? Het zijn twee verschillende dingen. Dus ja, we leven in een tijd hier dat het nog kan. Hè? De handelingen, hier heb je het kruis. Nou, dan heb ik heb het even zo gedaan, de kleine kudde, ja, met het kruis hier, de koninkrijksevangelie was verbonden. Handelingen 2. Niet de kerk, kleine kudde bestond al. Handelingen 7. Stefanus. En dan komt Paulus. Dus met Stefanus weet het is al geval is. Dan komt Paulus. Dus de kleine kudde. Waar gaat die lijn nou naar beneden? Nou, kijk, met Handelingen 15 komen ze bij elkaar. Dat weten we. lichaam van Christus is bij Handelingen 9 begonnen, bij Paulus. Dus je hebt dan een tijdje dat die twee naast elkaar bestaan. Maar de kleine kudde, die groeit niet meer. Dat is het verschil. De kleine kudde, die breidt niet uit. Want sinds Israël geval is, geldt niet meer het koninkrijksevangelie meer. De enige manier waarop je gered wordt, is nu het evangelie van Gods genade aan te nemen. Dus elke gelovige die iedereen, elke Jood die dan gelooft, of elke lid, laat ik zo zeggen, kinderen van de kleine kudde, die nog moeten gaan geloven, die, ja, jouw vader kan dus in de kleine kudde zitten, en het kind kan in het lichaam van Christus zitten. Dat kan, want die gaat dan vertellen wat hij dan moet geloven. Dus je ziet hier, de kleine kudde daar sterft ook uit. Maar er komt geen gelovige meer bij. En dan zie je die conferentie Handelingen 15. En dan gaan we een paar dingen over zien, wat er dan gebeurt. Want in Handelingen 15 vers 11, laten we even heen gaan. Dat is, dat verslag kan je ook in Galaten 2 lezen. Maar als je dan Petrus ziet, die hier nog aan het woord is. En Paulus is ook daar. Er werden dingen gezegd die niet klopten over die besnijdenis. Je moet besneden worden. Dus Paulus komt ook in actie. Die komt nu ook, wacht eventjes. We gaan de zaken wel eventjes goed gescheiden houden. Dat is misschien voor de kleine kudde zo, maar dat is niet voor het lichaam van Christus zo. En daarom, en dan zie je dat ze in vers 6 ook bij elkaar vergaderen. En dan staat Petrus op. En die refereert naar de tijd dat hij bij Cornelius was, een heiden. Dat heeft God expres zo gearrangeerd, dat hij hier nu op dit moment dat zich herinnert. En God, de kende de harten, vers 8, heeft hun getuigenis gegeven, ook hun geven de Heilige Geest gelijk ook als ons. Alleen op een andere manier. Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben hun harten door het geloof. Dus Peter ziet nu, er was geen onderscheid dus nu tussen de Jood en heiden. Hun harten zijn gereinigd door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen? En dan zegt Petrus iets heel belangrijks. Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Dus ja, het is niet meer zo dat de heiden moet nu geloven wat de Jood gelooft. Het is nu andersom. Petrus zelf is natuurlijk wel zo gelovig geworden onder het koninkrijksevangelie, maar hij zegt nu moet elke Jood gelovig worden onder het genade-evangelie. Uit genade door het geloof alleen. Staat hij door de genade, des Heer Jezus Christus, zalig te worden, staat er op zulke wijze als ook zij. De Jood moet nu zalig worden zoals de heiden zalig geworden is. Het is vreemd andersom. Dan moest de heiden worden, zalig worden zoals de Jood. Ja? Nou, en dan zie je dat... dan zie je dan in vers 12, iedereen is stil, dus Petrus erkent dat. En dan komt ook Jacobus in dit hoofdstuk aan het woord. Nou, we gaan het niet allemaal uitgebreid lezen, maar in ieder geval in vers 13 zegt hij: mannen, broeders, hoort mij. En dan Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan zegt Jacobus eigenlijk, en hiermee stem overeen, de woord der profeten gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en wederop de tabernakel Gods, die vervallen is, en hetgeen, enzovoort, enzovoort. Maar vers 15, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven. De redding van de heidenen was ook in profetie een issue. Redding van de heidenen is altijd een issue bij God. In het Oude Testament en nu ook in de bedenkende genade. Het is altijd zo. Hij wil dat iedereen gered wordt. Ja, dus dat is in de profetie zo. En Jacobus herkent dat nu ook. Die ziet dat. Petrus en Jacobus geven Paulus de rechterhand. Dan kunnen we in Galaten 2 lezen. Geef ze hem de hand. En dan erkennen ze hem. En dat zij voortaan bij de besnijders blijven. Petrus, Jacobus, Johannes. En Paulus die gaat naar de heidenen. En dat is wat Jacobus weet. Dat is wat hij met Paulus heeft afgesproken. Hij heeft hem de hand gegeven. En Petrus in zijn laatste brief refereert ook naar de tijd van Paulus, hè? Zullen we daar even heen gaan, 2 Petrus? 2 Petrus 3. Vers 8, de langmoedigheid, onze Heere voor zaligheid. De bedenkte genade, daar komen we zondag ook nog wel op. Maar dat is de langmoedigheid van God. Al 2000 jaar. Paulus zegt ook, ik ben de genade de zondaren, maar dat God in mij zijn langmoedigheid zal betonen. Dat is al 2000 jaar is dat het geval. En acht deze langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid, dus dat die toorn nog steeds niet gekomen is. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeders, broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen spreken, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvraste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen bederf. Ja, dus als Paulus hier bij Handelingen 22 komt, bij Jacobus en Petrus, ja, dat is niet altijd even makkelijk geweest in het begin natuurlijk, om dat te vatten. Ja, dat is zo. Want het is natuurlijk een heel andere tijd die totaal verborgen was. En zijn sommigen zwaar om te verstaan. Maar goed, ze weten dat Paulus heeft een ander evangelie. En de rol van de apostel is uitgespeeld. En Handelingen 21 lees je ook niks meer over Paulus. En Jacobus, niet Jacobus die de apostel is, een van de 12. Maar de broer van de Heer Jezus, die ook de brief heeft geschreven aan de 12 stammen van Israël. Dus ja, dus als we zagen het in Handelingen 15 hier, hè, dan zie je dat Jacobus Paulus herkent. En hij weet wat Paulus verkondigt. Hij weet dat Paulus het evangelie van de voorheid verkondigt. Nou, en Petrus heeft hem ook erkend. Dus als we terug naar Handelingen 21 gaan. En dat is de situatie. En Jacobus, die wordt nog wel eens omschreven op een negatieve manier. Ook in de genadebeweging hoor je nog eens dingen over hem zeggen. En denk bijvoorbeeld aan Petrus. Toen in Gelaten kwam Petrus. En toen kwamen de mannen op Jacobus. En Petrus ging toen stok zich gelijk terug en ging apart zitten. Ja, aan wie ligt dat? Aan Jacobus? Of ligt dat aan Petrus? Dat lag aan Petrus. Ja, Jacobus is iemand, ja, die blijft voor de wet. Ja, inderdaad. Die wilde de Sabbat en de besnijd, dat blijft gewoon. Ja. Daar blijft hij voor staan. Die houdt het gescheiden. Dat wil hij nu ook gescheiden worden. We houden dus, als men zegt, je moet van... Hé, dus ze zeggen over Paulus dat je hoeft niet meer te snijden. Je moet van de wet afvallen. Dat is allemaal lastenpraat. Waarvan Jacobus weet, dat deugt niet. En daar moeten we nu iets tegen ondernemen. Want het is net zoals Paulus zegt, geef de duivel geen voet. Ja? Geef hem geen ruimte. Dus je moet dat gelijk aanpakken. Dus ja, waarom vraagt Jacobus dit dus aan Paulus wat te doen? Omdat hij wil de identiteit van de kleine kudde wil die bewaren, wil die zuiver houden. Ja? Hij wil die twee programma's, hij wil de scheiding laten zien. En dat Paulus dat ook aan hun laat zien. Ja, dat wil hij. En dat moeten wij nu ook doen. Dat moet het lichaam van Christus al 2000 jaar doen. Alleen doen ze niet. Omdat... Nou, gaan we kijken, die woorden waren niet recht snijdt. Hoe ga je dit uitleggen? Als men zegt, ja, die Paulus heeft toch ook gedoopt? Ja, hij heeft ook genezen, ja. Maar hoe leg je dit dan uit? Dit kan je niet uitleggen, behalve als je begrijpt hoe de rol van de kleine kudde is en van Israël, en dat het naast elkaar staan heeft. Tijdelijk. Tijdelijk, want kijk, het gaat verdwijnen. Ik heb hier 70 naar Christus staan, en daar is de tempel weg. Nou ja, dan is het... Het wordt kleiner en op een gegeven moment helemaal verdwenen. Dus nu speelt het niet meer. En het gaat ook nooit meer spelen. Want het lichaam van Christus en de kleine kudde zullen nooit naast elkaar op aarde meer bestaan. Dat is in die overgangsperiode is dat wel geweest. Nou, dus ja. Jacobus die wil in feite gewoon wat wij dus ook altijd zeggen. Je moet het woord de waarheid recht snijden. En niet de twee programma's door elkaar laten gaan. En... In feite, als je dit leest, ik heb net ook twee keer gelezen in vers 21, ze zijn aangaande uw bericht, dus er wordt over jou gezegd. En als je kijkt in vers, wat ik net al zei, in vers 24, als je dat dan doet, zodat ze allemaal mogen weten, allemaal, dat er niets is aan hetgeen waarvan zij aangaande uw bericht zijn. Zie je? Dus Jacobus weet dat. En hij wil dat bewijzen, dat ze er allemaal van overtuigd zijn. En die wil die Paulus naam zuiveren. Ja? En niet zoals de Corinthiërs. Die dan zeggen, hé, die Paulus. Ja, zijn reden. Ik bedoel, als je hoort hoe die praat. Dat is verachtelijk, zegt hij zelfs. Zijn brieven zijn wel krachtig, maar... En dan doen ze zelfs een onderzoek naar Paulus. Hè? Wie is die Paulus? Is die wel een ware apostel? Oké. Okay. Dus ja, aangaande uw bericht. Dat is zo'n regeltje op te staan. Ze zijn aangaande uw bericht. Wat zegt dat? Ja? Nou, 2 Thessalonicenzen 2. Daar was de gemeente helemaal in beroering. Gaan we mee. Over wat er dus gezegd werd. Over de opname. Dat is nou zo'n voorbeeld. 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dus dit gaat over onze toevergadering tot Christus, als hij ons komt halen. Kijk, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door een zendbrief als van ons geschreven. Nog door woord. Wat is dat? Nou, wat mensen zeggen. Dus dat je niet verschrikt wordt door wat er gezegd wordt. Zelfs er zijn ook valse zendbrieven in omloop. En je ziet het resultaat is verschrikking. En dan moet hij het recht gaan zetten wat hij in feite in de eerste brief ook al over gesproken heeft. Heeft hij het ook over de opname en over dat wij hij niet gesteld tot toren. Dat heeft hij daar al gezegd. En dan zegt hij ook, weet gij niet dat ik dat gezegd heb. Ja? Dus je ziet hier het resultaat. Alleen de schrift, weet je wel. Met de schrift. Alleen naar de schrift luisteren. Of als iemand dat zegt, kijken of het in overeenstemming is met de Bijbel. Maar er worden wel dingen gezegd. Vorige keer hebben we ook gelezen, Romeinen 3 vers 8. Dat wordt gezegd dat gelijk men over ons zegt, laten wij het kwade doen, omdat het goede eruit voortkomt. Zoals er over Paulus gesproken werd. Ja, klinkt mooi. Ja. Hoe ga je nou de genade van God het meeste zien? Nou, hoe groter de zonde, hoe groter je Gods genade ziet dan toch? Maar dat is niet dat is de alverzoening die dat leert. Ja? Maar dat leren wij niet. Maar het werd wel over Paulus gezegd. Over ons worden ook dingen gezegd. Hè? Oh, dan kan je maar alles doen. Genade. Als al je zonden vergeven zijn, toch? Dan kan je alles maar doen. Wordt gezegd. Maar alles wat gezegd is, wil niet zeggen dat het waar is. Kijk, 2 Korinthe 6 vers 8. Ik kom wel eens bij klanten en ik weet, er hangt wel eens zo'n bordje. Doe wat je wilt, gekletst wordt het toch. Dat is iets over je. Nou, 2 Korinthe 6 vers 8. Dit gaat over... Even kijken. Ja. Kijk. Dat gaat over de omstandigheden, ja. Hij zegt in vers 4, in vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelast moet worden. Hij wil niet dat de bediening gelast wordt in het evangelie. En in vers 4 zie je dus dat hij zich in alles aangenaam maakt. Ja? In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden en in benauwdheden. Dat zijn dus de omstandigheden waarin hij diende. Ja? In gevangenissen en arbeid, in waken, in vasten, allemaal dat soort dingen. En dan zie je in vers 8, dan zie je wat er over hun gezegd werd. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, ja. Dus kwaad gerucht, er zijn die praten goed over ze, maar er zijn ook die slecht over ze spreken. Dat gebeurt, ja. Zo wordt er over hun gesproken. Een soort moment. Ja, kijk vers 9 als onbekend. Nou, dat kennen wij toch ook. Waar kom jij? Ah, welke gemeente is dat dan? Ja, dat heb ik dan nooit van gehoord. Maar hoe jullie erbij? Ja, we horen nergens bij, vragen we zelfs allemaal. Ja, dus dat is ook, die reactie krijg je natuurlijk altijd. Dan nooit van gehoord, totaal onbekend, dus het zal wel niet kloppen. Ja, nee, maar, nou, wij weten inmiddels, in het begin denk je, nou, dat zijn er wel weinig. Maar wij weten inmiddels nu, dat wereldwijd zit de genade gelovigen over de hele wereld. Nou ja, wie kent ze? Maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Zeer zeker wel. Nou ja, enzovoort. Dus, ik wil nog even naar Galaten. Paulus werd van alles, met de Galaten ook, die wilde naar de wet. En hij was daar geweest, hij heeft het evangelie verteld, en dan komen de anderen en die brengen ze weer onder de wet. En dan in Galaten 4 vers 7, dan zegt hij, ja, als je afwijkt naar een andere evangelie, dan ben je vervloekt, hè. En 4 vers 17, maar wat zegt hij daar? Zij ijveren niet recht over u, maar ze willen ons uitsluiten opdat gij over hen zoudt ijveren. Zie je? Ze willen ons uitsluiten. Dat wil zeggen, Ze zijn dan onder evangelie overgebracht, toch? Nou, als je dus iemand naar de wet overbrengt, wat sluit je dan uit? Het evangelie van Gods genade. Genade alleen. Ze willen ons uitsluiten. En dat is inderdaad de strijd. Satan natuurlijk, die probeert natuurlijk ons van dit evangelie af te brengen. Uitsluiten. Nou ja, dus dat is... En dus ze ijveren niet recht over u, zie je? Ze ijveren niet recht over u. Het is niet oprecht wat ze doen. Nou, en zo zijn er dus ook natuurlijk dingen. Er zijn ook Joden die dat zien met die kleine kudde. En dan horen ze van Paulus. En dan gaan ze dus bij Paulus allerlei dingen over hem zeggen die dus niet kloppen. En die kleine kudde die hoort dat in Israël. En die gaan het nog, nou ja, geloven. Paulus moet dat zien. Nee, dit is niet waar. Dat doe ik niet. En Jacobus, oké. Okay, dat is een wijs man. Ja? Nogmaals, misschien weet u dat niet zo erg, maar over Jacobus zijn de meningen over wel verdeeld. Denk bijvoorbeeld aan Luther. Die kon Jacobus. Dit is niet wat hij met die brief moest. Dat was zo met zoveel dingen in tegenspraak, dat hij zegt: nou, die brief is eigenlijk. Die moet je gewoon als stroof verbranden. Dat heeft Luther gezegd, hè? Omdat hij wist er gewoon geen raad mee. Want je weet ook, wij zeggen, het is uitgenaamd door het geloof alleen. En kom je met Jacobus alleen. Als je dat niet goed wijd uit hebt te leggen, dan kom je daar ook niet uit. Dat argument heb ik ook vaak tegen mij gekregen. Ja, maar Jacobus zegt toch wel, geloof plus de werken, moet je zalig worden. En jij zegt, geloof alleen in Romeinen. Maar dat, weet je wat, dat snapt dus niks van. Maar wij snijden het woord de waarheid recht. En dan weten we hoe het zit. Maar Jacobus, die was zeker niet een slechterik. Nee, hij was hij heeft een brief geschreven. Ja, als je kijkt naar Jacobus 1. Hè, 1 vers 5 tot 8. En dan zegt hij zelfs tegen aan wie hij schrijft: indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij is voor God begeren. Dan denk je niet dat Jacobus zelf dat niet deed? Ja? Dat zegt hij tegen degene aan wie hij schrijft. Dat iegelijk middelijk geeft, die een iegelijk middelijk geeft, niet verwijt en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze, die wijsheid, begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baarde zee, die van de wind gedreven op en neder geworpen wordt. Want die mens meent niet dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Nou, Jacobus was absoluut niet ongestadig in zijn wegen of onstabiel. Nee, helemaal niet. Hij was heel duidelijk in zijn briefjes die dat. Maar ook naar Paulus, omdat hij ziet, hij is niet dubbelhartig. Nee, hij wil het juist die twee apart houden. Dat is wat hij doet. Dus ja, oké. Nou, dan gaan we even kijken. Ze zijn aangaande Paulus bericht. Hoe zou het nou komen dat zo gaat, dat praatje? Want heeft Paulus dingen over de wet gezegd? Ja. Dus dat klopt wel. Nou, kijk in Handelingen 13. Alleen, nou moeten we dus opletten. En dan nogmaals. Daar, het boek Handelingen is zo'n belangrijk boek. Het gaat over, ja, Handelingen 9. Daar komt het liggen van Christus. En hier was de kleine kudde, het gelovige Israël, met Handelingen 2. En dan, ja, hoe nu verder? Nou, dat los je alleen op als je begrijpt dat Paulus een apostel is. En dat is al geval in Handelingen 7. Dat moet je weten. En dan zit je in deze situatie. Nou, Paulus, die komt in Handelingen 13. Nou, aangaande uw berichten. Ze zijn aangaande Paulus bericht. Van Mozes afvallen. Kinderen niet besneden hoeven te worden. Wat zeggen wij dan? Nou, amen, toch? Precies. Kijk, in Handelingen 13, dan zegt hij dat. In vers 38. Dat is een toespraak in Antiochië. En dan zegt hij tegen, want hij is in de synagoge, daar zitten Joden. Dus hij spreekt wel tegen Joden. Dus hij heeft wel tegen Joden gezegd. Maar Paulus ging niet naar de kleine kudde. Die was bij ongelovige Joden. Ja. Precies, dat is het punt. Kijk, en die zit hier, hij zit daar en hij zegt in vers 38, zo zijn u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving de zonde verkondigd wordt. Nou, wat zijn Handelingen 2? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving de zonde. En dan zul je er, in naam van Jezus Christus, en dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar Paulus zegt hier, dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus gewoon niet met de wet, zonder de wet, gewoon geloven, klaar. Ben je gered. Dus Paulus heeft dat zeer zeker geleerd, maar aan de ongelovige Joden om ze te behouden dat ze in het lichaam van Christus komen. Kijk, in Handelingen 7 is Israël gevallen. Dus iedere ongelovige Jood, waar die ook zit, je zou kunnen zeggen, ach, ja, heb je pech gehad. Ja, jammer, ja. We zijn een andere deling begonnen, dus ja jongens, het is jammer. Nee, God geeft ze alsnog de kans, degene die nog ongelovig zijn, dus nu spreken we niet over het... Kijk, hier spreken we, wat is gevallen in Handelingen 7? Wat is gevallen in Handelingen 7? Het volk Israël. Ja, het volk Israël. Met andere woorden, waarom zeg ik dat? Nou, dat individuele Joden onder een nieuw programma, niet het volk Israël, daar praten we nu niet over. Dat gaat, nadat wij weg zijn genomen, gaat het weer om het nationale volk. Maar hier, vanaf Handelingen 9, kan elke individuele Jood alsnog gered worden. Maar dan zal hij met het evangelie van Gods genade in het lichaam van Christus gedood worden. Maar de kleine kudde, nee, dat is afgelopen. Dus Paulus richt zijn pijlen dus, daarom gaat hij naar de synagoge, om de Joden individueel alsnog redding aan te bieden. Hij zegt ook om hun tot jaloersheid te brengen, en opdat ik enigen uit hen behouden moet. Dat is zijn doel. Nou, en dan hoorde die Jood dat. Ja, het is wel een andere evangelie, ja, dat klopt. Ja, je bent besneden. Nou ja, oké, dat hoef je niet ongedaan te maken. Dat zegt hij ook ergens. Ik weet ook niet hoe dat doet trouwens. Misschien dat we het nu kunnen. Maar in ieder geval. Maar je mag het doen en ze worden sowieso besneden trouwens. Als je maar weet, het heeft geen enkele betekenis nu voor je redding. Nee. Maar dat heeft het voor de kleine kudde natuurlijk wel. Ja? Dus ja, als Paulus dit zegt, hè, wat we nu in Handelingen 13 lezen. Dat is hier. Hier is dat. Nou, dat is dus na de val van Israël. Nou, wat zegt die Romeinen 6 in Handelingen 20, geloof ik. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Totaal geen ijveraars voor de wet. Maar tegen wie zegt hij dat? Niet tegen de kleine kudde, daar zegt hij dat niet tegen. Hij zegt tegen de ongelovige Joden. En kijk in Romeinen 10, vers 12. Nou ja, dan zie je dus die... Romeinen 10, dat is dus Israël in de bedenkende genade, hoe ze gered worden. En dan zegt hij in hoofdstuk 10 vers 12, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van alle rijk zijn over die hem aanroepen. Dat zegt hij hier ergens. Handelingen 20 geloof ik dat Romeinen 2 is. Dan zegt hij, hey, er is geen verschil. Maar wacht even, in de kleine kudde hier is nog steeds wel verschil. Dat wil zeggen, niet in de kleine kudde. In de kleine kudde zit alleen Joden. Heb je dat onderscheid? Dus Paulus zegt hier dus daar al die tijd, er is geen verschil. Maar dan is dat voor elke Jood die in het lichaam van Christus zit. Nou oké. Nou oké. Nou, en als je dan aan Jacobus denkt, hè, en dan kom ik bijna aan het einde. Jacobus spreekt over de wet in zijn brief. Hè? Wat zegt, wie weet wat hij onder andere in zijn brief zegt over de wet? Hij zegt, spreekt over de volmaakte wet. Hij spreekt over de koninklijke wet. Koninklijke wet spreekt hij. En hij zegt ook, als je in één gebod struikelt, ben je schuldig aan alles. Nee, hoe moet dat dan met de Joden? Ja, maar ze hadden ook een nieuw verbond. Kijk, met Handelingen 2 was alles, ze hadden alles gemeen. Maar let op, hè. Het koninkrijk begint pas natuurlijk als Christus naar beneden komt. En dan zullen mensen uit het Oude Testament zullen opstaan. En die zullen net zoals wij opstaan met zondige natuur. Dus ze hebben een bovennatuurlijke kracht om die zondige natuur... als wij dat gaan doen onder de wet, dan gaat het fout bij ons. Wij hebben ook Gods geest wel. Maar wij weten dat Gods geest bekrachtigt ons in de inwendige mens. Maar de wet gaat ons ook bekrachtigen. Maar die bekrachtigt wat? De uitwendige mens. Maar Gods geest werkt nu niet zo. Je hebt een bovennatuurlijke kracht nodig van Gods geest om de wet te kunnen doen. En dat hadden ze hier in Handelingen 2 in het begin. Maar het waren ook weer krachten van wat? Van de toekomende eeuw hier uit het koninkrijk. En daar zullen ze het gewoon doen. Want dan heb je geen zondige natuur meer. Nou. Dus ja. Dus Paulus. Kijk. Voor het lichaam van Christus, als je dit leest, is het moeilijk te begrijpen. Toch? Als je het niet weet, is het. Hoe kan dat nou? En Paulus volgende week, hè, want dat, dan krijg je de ontknoping alleen volgende week. Van waarom hij dat gedaan heeft. En daar zit een hele duidelijke reden achter. Maar het heeft te maken, heeft te maken met de kleine kudde. Dat weten we wel. Paulus wil, of Jacobus wil, de naam van Paulus eigenlijk ook zuiveren. Ja? Nou. Dat zou toch ook wat zijn in deze tijd. Wat zeggen ze nu al niet over Paulus? Wat zegt nu over Paulus? Hij is een vrouwenhater. Nou, op de vrouwenpagina hebben we een leuke studie. Die heeft Paulus ooit een keer geschreven. Was Paulus een vrouwenhater? Nou, dat is natuurlijk totaal niks van waar. En degene die Paulus volgen, dat zijn ook allemaal die... iedereen die wordt gered. Iedereen die komt alleen naar hemel. Dat zeggen... Nee, dat is ook niet zo. Nee. Nee, dus... Kijk, dus zoals we gaan even afsluiten naar Galaten 6 vers 16. Galaten 6 vers 16. Dit is een mooie vergelijking. Zoals Paulus in dit vers, Galaten 6 vers 16, wat zegt hij dan? Vers 15. Nou, ik lees 14 ook voor de context, dat is wel mooi. Maar het zij verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Dus ik ben dood voor de wereld en de wereld is dood voor mij. Dat is mijn positie. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Dat is nu in deze bedenkende genade. Toch? Ja. Besnijden of niet? Als een Joods geloof wordt, nou is hij besneden, nou, dat maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Het gaat om het nieuw schepsel. En nieuw schepsel is Jood en Heiden in één lichaam. Ik ben een nieuw schepsel. Niet alleen zo, ik ben een nieuwe Jan. Ik ben gered geworden. Nee, een nieuw schepsel heeft heel duidelijk te maken. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel in de bedenkende genade. Jood en Heiden. Dat is een nieuw mens. En zoveel, en let op wanneer het zich gelaten, hè. Wanneer is gelaten geschreven? Nou ja, daar lopen de meningen over uiteen. Maar die is vroeg geschreven. Die moet ergens hier geschreven zijn, zo. Voor Handelingen 5. Na Handelingen 9, dat misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval vroeg. Of de Thessalonicense brief. Maar in ieder geval vroeg, hè. Dat hij geschreven heeft. Dus dan weet je al over. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. En dan zegt hij. En zoveel of iedereen die naar deze regels zal wandelen. Over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid. En over het Israël Gods. Dus hij zegt dus iedereen die naar deze regel wandelt. Zowel degene in het lichaam van Christus zitten. Als die in de kleine kudde zitten. Dat is, als je dat gescheiden houdt. Dat hebben we nu ook. Als wij dat gescheiden houden. Dan hebben wij vrede in het geloof. Toch? En geen verwarring. Nou, dat is wat Jacobus doet. Ja, zoals Paulus eigenlijk dus hier. Zeg maar in deze tekst. De identiteit van het lichaam van Christus. Want dat is onze identiteit. Ik ben in Christus. Ik ben in schepsel. Ja. Zoals je dat hier wil behouden. Zo doet Jacobus dat in Handelingen 21. Dus met andere woorden, wat zegt Jacobus? En wat zegt Paulus hier? Maar wat zegt Jacobus eigenlijk in Handelingen 21? Kleine kudde, als je nou aan die regel houdt, ja, dan hebben we alle partijen vrede. Nou, en dat klopt. Nou ja, dat is nu geen sprake meer van natuurlijk, want we hebben er nu niet mee te maken. Alhoewel, er zijn natuurlijk ook. Leden van het lichaam van Christus die als jij nou niet zijn, die de Sabbat houden, de 7e-dagse Adventisten bijvoorbeeld, en zijn er ook Messiaanse Joden. Nou, niemand van ons in het lichaam van Christus hoeft zijn Joodse identiteit hoeft hij af te leggen. Nee, je bent een Jood, hè? We hebben zelf verloren, hebben natuurlijk Joden meegemaakt, door en de Ron en Yitzhak en nog een paar, en ja, okay, geen probleem. Alleen, je weet, dat is hier op aarde. En ik ben nog steeds die Nederlander, die kaaskop. Ja. Maar in het lichaam van Christus... Ja, je hebt ook man en vrouw onderscheid. Maar in het lichaam van Christus is er geen verschil tussen die twee. Dat is het punt. En ik wou er echt wat mee zeggen. Maar in ieder geval... Ik wou er echt wat zeggen. Ik ben eigenlijk het punt vrij wat ik zeggen wil in ieder geval. Maar goed, dat is dus... het lichaam van Christus zoals het nu is. Oh ja, en dat we dat dit denken, ja, moet je dat, ja, dat moet je weten. Want als, kijk, als je het niet weet, dan kan je ook niet naar die regel wandelen. En daarom, over het Israël Gods, daar zijn ook veel dingen over gezegd. Ja, dat is dan, wat is dat dan? Nou, dus het Israël van God is ten tijde van toen. En dat bestaat nu niet. Het enige volk wat nu van God is, dat is het lichaam van Christus. Een volk ijverig in goede werken, zegt in Titus. Dus wij zijn ook een volk. Maar dat bestaat niet uit één. Ja, het is al één identiteit, maar het bestaat uit nationaliteit over de hele wereld. Maar God ziet ze in zijn Zoon, in Christus, waarin geen verschil is. Nou, dat is iets moois. En als we dat nou gescheiden houden, dan hebben we geen verwarring. Maar helaas is er heel veel verwarring. Ja, vandaar al die kerktorens, al die verschillen die je ziet in deze wereld. Ik had vandaag nog een gesprek met iemand die, ja, die tegenover die kerk woont. Dus. En ik ging een paar dingen eventjes proberen aan te halen. Hij zegt, ja, maar dat zijn zulke diepe dingen. Nou, daar kom ik helemaal, daar kom je nooit uit. Dat denkt hij natuurlijk. Je komt er wel uit. Ja? Maar ik snap wel de reactie van iemand als je dat niet weet. De enige oplossing is apostel Paulus volgen. En dat is voor ons de waarheid voor vandaag. Wil jij voor ons eindigen?
Ja. Ik wil volgen, dank u wel voor het woord, vader, dat u tot ons gesproken hebt, vader. En dankzij uw geest die in ons woont, vader, doordat Christus gestorven is aan het kruis voor onze zonde en dat u in ons bent komen wonen, kunnen wij het woord verstaan en duidelijk zien, vader, dat de genade-evangelie op dit moment het evangelie is dat wij moeten volgen, vader. En ik dank u wel daarvoor. Amen.
Amen. Oké, okay, amen. Nou, bedankt dat jullie weer waren. Er was dus toch beeld. Dus, en ik hoop dat jullie wat hebben geleerd hiervan. Vooral als je er nog nooit van gehoord hebt, kan het ingewikkeld zijn. Dus ik zou zeggen, overdenk het opnieuw. Lees het. Breng het bij de Heren. En snijd de woorden van haar terecht. En dan zal je zeker vrede krijgen in het geloof in je. Bedankt voor het kijken en de groeten vanuit Sassenheim die hier allemaal zitten. En tot de volgende keer.